Gemeente, de schriftlezing voor het middaguur kunt u opgetekend vinden in de Openbaring aan Johannes en daarvan het 7e hoofdstuk. Als schriftlezing noemden wij u Openbaring 7 en daar lezen wij Gods woord. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van de Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal een leidsman zijn tot de levende wateren, tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, de evangelist Lucas, die heeft ons in zijn evangelie de laatste reis beschreven die de Heer Jezus heeft gemaakt naar Jeruzalem. Hij heeft daar vrij uitvoerig over geschreven, het zogenaamde reisverslag van Lucas. En onderweg naar Jeruzalem heeft de Heer Jezus het volk geleerd. Lerende staat er. En hij ging van vlek tot vlek en van stad tot stad. Lerende. En richtende zijn reis naar Jeruzalem. Dat was het einddoel. En zo heeft hij het volk onderwijs gegeven. Zo heeft hij het woord gepredikt. Hij, Sions hoogste profeet en leraar ter gerechtigheid. Hij gaf volmaakt onderwijs. En wat was nou de vrucht op zijn arbeid? Er is iemand meegereisd. En weet u, hij heeft het gemerkt. Zo weinig vrucht op de prediking van de Heere Jezus. Bij hem is een vraag gerezen. En hij kan hem niet langer voor zich houden. Hij vraagt aan de Heere Jezus: zijn er ook weinigen die zalig worden? En wat heeft de Heer Jezus toen tegen hem gezegd? Man, dat heb je goed opgemerkt. Zijn er inderdaad maar weinigen. Dat heb je goed verstaan. Velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. En heeft de Heer Jezus het niet een hoofdstuk daarvoor gezegd? Toen hij daar stond met de 12. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Nee, dat heeft hij niet gezegd tegen die man. Heeft een antwoord gegeven, niet alleen aan die man, maar al degenen die rondom hem heen stonden, hebben dat gehoord. Want er staat, hij zeide tot hen. Niet tot hem, nee, tot hen, tot die scharen die hem volgde. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan. Maar niet kunnen. Daar heb ik het nu juist. We kunnen wel zoeken om in te gaan. Maar gemeente, weet u wat op aankomt? Strijden we ook. Want alleen diegenen die wettig gestreden hebben, die zullen worden gekroond. Dus die man die krijgt uiteindelijk geen antwoord en toch een antwoord. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan. Velen. En niet kunnen. Omdat ze niet strijden. Want die strijd, gemeente, dat is een strijd niet alleen tegen de duivel, maar tegen de wereld. Maar het is een strijd tegen eigen vlees en bloed. En we hebben onszelf te lief. We strijden wel, ja. Ieder mens heeft een strijd op deze aarde. Maar in onze strijd, die wij van nature strijden, komt het juist uit. Dat we zelfhandhavers zijn. Dat we strijden voor onszelf en daarmee tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Als er naar de strijd is mogen verliezen, en dat is noodzakelijk, dan mogen we door genade gaan strijden aan de andere kant van het front. En dan strijden we niet meer voor onszelf, maar dan gaan we strijden tegen onszelf. Dan gaan we wettig strijden, dan gaan we strijden de goede strijd des geloofs. En als we zo mogen strijden, dan worden we ook gekroond. Dan mogen we ook de overwinning behalen. Dan mogen we eenmaal ingaan van de strijdende kerk in de triomferende kerk. Nou, daar wilden we in deze ogenblikken met Gods hulp een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Bij de triomferende kerk in den hemel. Johannes heeft ze gezien. De tekst vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte. Openbaring 7. En daarvan nader het 9e en het 10e vers. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden. Openbaring 7, vers 9 en vers 10. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het Lam. Tot zover. Het gaat vanmiddag, gemeente, over de schare voor de troon van God en voor het Lam. En dan worden wij bepaald in de allereerste plaats bij een ontelbare schare. In de tweede plaats bij een verloste schare. In de derde plaats bij een triomferende schare. En in de vierde plaats tenslotte bij een aanbiddende schare. Dus het gaat vanmiddag over de schare voor de troon van God en voor het Lam. Vier gedachten. In de allereerste plaats is het een ontelbare schare. In de tweede plaats is het een verloste schare. In de derde plaats is het een triomferende schare. En in de vierde plaats is het tenslotte een aanbiddende schare. Gemeente, de Heere die heeft Johannes rijk willen vertroosten en de duivel die dacht, ik heb het gewonnen. Die Johannes die op hoge leeftijd, ja, want hij was dik in de 90 jaar, voorganger mocht zijn van de gemeente van Efeze, zijn geestelijke kindekens, heeft hij moeten verlaten. Hij is verbannen. En de kleine Aziatische gemeenten die worden vervolgd. Weet u waarom? Weet u hoe dat de keizer van Rome te werk ging? Wel, de overwonnen volkeren die mochten allemaal hun eigen godsdienst behouden. Alleen ze moesten één ding doen. En dat deed hij om de eenheid van zijn rijk te bewaren. Ze moesten een wierookoffer brengen aan de keizer van Rome. En dat deden ze niet. Daar in die kleine Aziatische gemeente. En daarom werden ze vervolgd. En daarom is Johannes verbannen naar Patmos. Een ballingsoord voor misdadigers. Wat is dan zijn misdaad? Nou, het getuigenis van Jezus Christus. Dat mocht hij afleggen. Dat is een misdaad. Daarvoor is hij verbannen naar dat rotseiland. En u dacht, de duivel, ik heb het gewonnen. Hij is uitgeschakeld. Heeft de duivel meer gedacht, hè? Toen Luther op de Wartburg zat. Toen Bunyan in de gevangenis zat. Toen dacht de duivel ook, nu heb ik het gewonnen. Maar juist op de Wartburg wilde de Heer zijn knecht Luther gebruiken om de Bijbel te vertalen. En wat denkt u van John Bunyan in de gevangenis? Wat een boek heeft hij daar juist niet mogen schrijven. Denk maar aan de Christenreis. Tot grote zegen geweest. Maar zo is het ook bij Johannes. Want de Heer die heeft op de rustdag, op de eerste dag van de week, de overwinningsdag van de Heer Jezus, de hemel geopend. En toen heeft Johannes, die heeft wonderlijke dingen mogen zien.
Toen heeft hij in de hemel mogen inblikken. Toen heeft God hem in zijn raad laten inblikken. En daar hebben we vanmorgen al iets van gehoord, hè? Hoe dat boek geopend werd. Met de 7 zegelen verzegeld, van binnen en van buiten beschreven. Vol met Gods raadsbesluit. En dat dan niemand dat boek kon openen. Maar dat er nu één waardig was om dat boek te openen. Dat is nou de Heer Jezus zelf. Door zijn hand gaat het welbehagen gelukkiglijk voort in de toebrenging van de kerk. Ze worden toegebracht. Maar daar blijft het niet bij. Ze worden ook verheerlijkt. Hij brengt ze toe. Ze worden bewaard in de kracht Gods tot de zaligheid. En dan breekt dat moment aan dat hij ze bij zich wil hebben. Dat hij ze in de hemel wil hebben. Dat hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. En zo komen ze allemaal boven. Straks wordt heel de strijdende kerk, daar ging het toch over, die 144.000, de strijdende kerk opgelost in de triomferende kerk. Dan is de hele kerk in de hemel. Johannes die heeft het gezien. Troostrijk gezicht. Ze zullen allemaal zalig worden. Er zal geen klauw van achter blijven. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar kan het wel op lijken. En daar leek het ook op in de dagen van Johannes. Het leek net alsof de duivel het gewonnen had. Maar niet de duivel is de overwinnaar. Maar Christus, het lam. De leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft de overwinning behaald. En u mag de ganse kerk in zijn overwinning delen. Dat is de triomferende kerk. En die mag Johannes nu zien, hè? Eerste strijdende kerk, de kerk in het eindgericht. Tegen de tijd dat Christus wederkomt, dat 7e zegel wordt geopend. En nu? Oh, nu ziet hij ze allemaal in de hemel. We lezen het in de tekst. Na deze zag ik en zie, vol verwondering en zie, een grote schaar. Hé, dat is wat. Een grote schaar. Net hoorden we het nog. Gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen u niet in het koninkrijk te geven. En dan even onder het Oude Testament. In de dagen van Jesaja. Hoe was het met Sion gesteld? Met de dochter Sions. Dus met Gods levende kerk. Als een nachthutje in de komkommerhof. Als een belegerde stad, ingesloten door de vijand. Dat was Gods kerk, ook onder het oude verbond. Gezien de velen die verloren gaan. Wat is dan eigenlijk Gods kerk, Gods levende kerk? Een handje vol. Het gaat over Gods strijdende kerk op aarde. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En toch, al vormen Gods kinderen dan een minderheid, ze zijn wel de kurken waarop deze wereld drijft. De wereld kan dan met de kerk, met een hoofdletter, geen rekening houden. De wereld kan spotten met de kerk, maar als er geen kerk meer zou zijn met een hoofdletter, was het afgelopen. Dat kunnen we toch duidelijk zien bij die 144.000. Als de laatste verzegeld is, dan is het voorbij. Dan is het werk van Christus af. U zegt misschien, ja, maar dominee, dat is toch al lang af. Heeft de zaligheid wel verworven? Toen klonk het, het is volbracht.
Maar die zaligheid moet ook worden toegepast in de harten van zondaren. En straks dan klinkt het voor de derde keer. Het is volbracht. Weet u, bij de schepping heeft het geklonken. Het is volbracht. Want we lezen, alzo werden volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Het werd volbracht. Christus heeft het op Golgotha uitgeroepen, het is volbracht. En straks is ook het werk van de Heilige Geest in zijn toepassende bediening af. Dan is het volbracht. Dan is de laatste toegebracht. En dan? Dan zijn die kurken zijn weg. Dat betekent voor de wereld het einde. Dus het kan dan een klein kurken zijn. En zeker, er is verschil hoor. De ene keer is dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade groter dan de andere keer. Dat is waar. Dat is waar. Maar ook, al zijn er veel van Gods kinderen op deze aarde, altijd hebben ze nog de minderheid gevormd. En ze zijn er ook altijd, hè, gemeente. Al is het nog zo ver weg. De Heere die houdt altijd een volk op deze aarde. Altijd een steunsel in de haagheid. Jesaja zegt het. Anders zouden we aan Sodom en Gomorra gelijk geworden zijn. Dus een klein kuddetje. En Johannes, o vol verwondering ziet hij daar een grote schare die niemand kan tellen. Staat er toch? Weet u dat dat komt? Wat is er nu waar? Is het nou een klein kuddetje of een grote schare? Gemeent hier op aarde een klein kuddetje. Maar in de hemel... Hier ziet Johannes de ganse wereld oogst. Hier wordt het waar waar die dichter van heeft gezongen. Men zag wel haast een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar. Vervullen berg en velden. Zeker, hier op aarde een klein kuddeke. Maar als straks de ganse wereld oogst bijeen is gebracht, dan zal het zijn een ontelbare schare. Een schare die niet te tellen is. Ja, voor ons mensen. Voor ons mensen. Maar voor God wel. God heeft ze allemaal geteld. Heb je het wel eens geprobeerd, kinderen, om de sterren te tellen? Als jongetje deed ik dat heel vaak, ging ik tellen. En, ja, je raakt in de war, hè? Dat gaat niet goed, hè, de sterren tellen. Telkens zie je er weer eentje. Denk je, die ben ik vergeten. En weer een. De sterren zijn ontelbaar, hè? De Heer die heeft ook tegen Abraham gezegd, zijn zaad zou zijn als het stof van deze aarde, als het zand aan de oever van de zee. Maar het zou ook zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Hij zou niet alleen natuurlijke nakomelingen hebben, ontelbaar, maar ook een geestelijk zaad. Hij is immers de vader aller gelovigen. En hier zien we het geestelijke zaad van Abraham, ontelbaar en toch geteld. Want we hebben het gezegd, wij kunnen de sterren niet tellen, maar God wel. Hij telt het groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij kent ze, hij noemt ze bij hun naam. Hij heeft ze gekend van eeuwigheid. God heeft ze geteld. En als wij gaan tellen, gaat verkeerd hoor, gemeente. Gaat verkeerd. Moeten we eens denken aan Samuel. Die werd geroepen om David te zalven. Komt in het huis van Isaï. Hoe vaak heeft die man zich vergist? 7 keer. En hoe wordt hij genoemd? Samuel was een ziener. Die mocht veel zien. Maar 7 keer heeft hij zich vergist. Als wij gaan tellen, gemeente, hoe gemakkelijk vergissen wij ons niet. Maar God vergist zich niet. Want het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel,
De Heere, die kent degene die zijne zijn. Hij heeft ze geteld. Hij kent ze. Hij heeft hun namen geschreven in dat boek des levens des lams. Hey, en denk ook eens aan de profeet Elia. Hij zei, ach Heer, had zomaar uw medelijden zeggen, ik ben helemaal alleen achtergebleven. Hij dacht dat er nog eentje was die overgebleven was. En dat was Elia zelf. En toen zei de Heere, Elia, je vergist jezelf. Er zijn er nog 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Hoort u het? Weet u, we moeten maar niet tellen, maar weet u wat we moeten doen? We moeten vragen of dat wij ook tot die grote scharen mogen behoren door wederbarende genade. Dat is het allerbelangrijkste. Een grote schare die niemand tellen kan. Dat is nou de vrucht op de prediking. Want die schare, we lezen het in de tekst, die komt uit alle naties, geslachten en volken en talen. Dat is wat. Het woord moet verkondigd worden tot aan de einde der aarde. God haalt ze overal vandaan. Uit alle natie. Waar u het niet van verwacht. Een land waar u zegt. Zouden daar kinderen van God wonen? Hij haalt ze uit alle talen. Hij haalt ze uit alle volkeren. Ook uit ieder geslacht. God brengt ze toe. En het zal zijn een ontelbare schare, een rijk geschakeerde schare. En toch, ze horen allemaal bij elkaar. Eén schare, één kudde, één kerk. Geloof u het? We hebben het net gelezen. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. Of heb u de kerkmuren zo hoog gebouwd, dat u de ander helemaal niet meer ziet? Als God genade verheerlijkt, hè, dan vallen de kerkmuren weg. En als ze hier nou niet wegvallen, wees eens eerlijk, zouden ze boven wel wegvallen? Hier ziet u hoe dat de kerkmuren wegvallen. Het is één kudde en één herder. Ontelbaar. Maar bij God geteld. En weet u, heb u niet betrekking op die kerk, op die ene heilige algemene christelijke kerk? Kent u iets van de gemeenschap der heiligen? David heeft ervan gezongen. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En groene wegen zong, zijn zoete banden die mij binden aan dat lieve volk van God. Dus een ontelbare schare, allemaal hartelijk aan elkaar verbonden, een schare. Maar het is ook een verloste schare, dat is onze tweede gedachte. Johannes die valt van de ene verbazing in de andere. Vol verwondering. Eerst een ontelbare schare. Moet je eens denken, de kerk in de minderheid vervolgd. En in de hemel die triomferende kerk. Een schare die niemand tellen kon. Wat zegt hij dan nog meer? Dan zegt hij, ze staan voor de troon van God en voor het Lam. Ook dat is wat. Hoe eindigde dat vorige hoofdstuk ook alweer? Dan gaat het ook over de troon van God en van het Lam. Dan gaat het over de toorn van het Lam. En toen heeft Johannes heeft uitgeroepen. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. Wie kan bestaan? Wie? Niemand. En hier toch. Wat is nou het wonder? Wie kan bestaan voor een heilig en voor een rechtvaardig God? En hier staan ze voor de troon van God en voor het Lam. En ze worden niet weggestormd. Nee, ze mogen daar staan. Dat betekent, ze mogen God aanschouwen. Hij zit op de troon en het lam. En hoe is dat nu mogelijk? Wel, Johannes heeft het gezien. Weet u waarom dat ze kunnen bestaan? Voor een heilig en voor een rechtvaardig God. Weet u waarom dat ze daar voor die troon kunnen staan? Omdat ze een kleed aan hebben. Nee, niet zomaar een kleed. Ze zijn bekleed met lange, witte klederen. Witte klederen, smetteloos wit. Wat zou dat voor een kleed zijn? Dat is nou het kleed wat Christus heeft verworven. Nee, van nature dan heeft een mens geen witte klederen. Dan zijn de klederen, dat zijn besmeurd, bevuild. Wij kunnen voor God niet bestaan. Want God is de rein van ogen, dat hij het kwade ook maar zou kunnen aanschouwen. Dat kleed, dat witte kleed, dat is het bruiloftskleed van de kerk. Dat heeft Christus gesponnen op Golgotha. Toen hij daar hing in de schande van zijn naaktheid. Hij had geen bedekking. Hij had geen kleed. Daarom stonden zijn bekenden van verre. Toen hij daar hing aan het vloekhout van Golgotha. Zijn klederen waren uitgetrokken, uitgetogen. En zo hing hij daar. En zo heeft hij daar dat witte kleed verworven voor al de zijnen die erachter gekomen zijn. En bent u daardoor genade achtergekomen? Geen bedekking te hebben voor God. Voor hem niet te kunnen bestaan. Want u weet toch wat er gebeurd is na de val, hè? Toen schaamde Adam en Eva zich. Toen kwam de schaamte. Want ze kwamen erachter, hun ogen gingen open. We zijn naakt. En toen hebben ze vijgenblombladeren genomen. Toen hebben ze de schande van hun naaktheid bedekt. En wat heeft de Heer nu gedaan? Vijgenboombladeren. Heel eenvoudig, hè? Die verdorren zo, daar heb je niets aan. Dat is geen bedekking. En zeker niet voor een heilige en rechtvaardig God. Toen heeft de Heer daar in het paradijs dieren geslacht. Die vijgenboombladeren heeft hij ze uitgetrokken. En heeft ze bekleed met dierenvellen. Is er bloed gevloeid. Bloed van dieren, gemeente. Hebben niet gezondigd, wij wel, hè. Hebben we dat wel eens gezien? Wij hebben gezondigd. En wij hebben in onze diepe val heel die schepping meegenomen. Ook al die dieren. Wat is er geen leed in de dierenwereld? Onze schuld. Hebben wij gedaan. Paulus die heeft het ook gezien, hè? Heeft erover geschreven. Het ganse schepsel zucht, als zijnde in barensnood. Ze verlangen, waarnaar? Oh, ze zuchten als zijnde in barensnood. Ze verlangen, waarnaar? Naar de volmaaktheid. Wat een lijden ook in de dierenwereld. Daar vloeide het eerste bloed. Nee, dat was niet het bloed van Abel, geen mensenbloed, dierenbloed. Een bedekking. En dat wijst nu heen naar Christus. Weet u waar wij achter moeten komen? Dat we naakt zijn. Dat we voor God niet kunnen bestaan. En dat we ook met het kleed van onze eigen gerechtigheid voor een heilig en voor een rechtvaardig God nooit zullen kunnen bestaan. Dat is onmogelijk. Dat kleed, dat is een, wat zegt Gods woord? Een wegwerpelijk kleed. Zo is het gesteld met onze gerechtigheden. Nee, alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Hij gaat voor een bedekking zorgen. Dat witte kleed. Johannes ziet hier staan, bekleed met die witte klederen. Zo'n wit kleed, daar gaat God mee bekleden, gaat Christus mee bekleden. Denk eens aan Jozua, de hoge priester. Hij stond daar. Zacharia heeft hem zien staan in dat nachtgezicht. Met zijn prachtig priesterlijk gewaad. Prachtig, het moest wit zijn, het was helemaal besmeurd, het was bevuild, bevlekt. En is de duivel er ook gelijk bij en die gaat de Heer, die gaat die wijzen. Op al die vlekken, op al die vuile vlekken op het kleed van Jozua. Zo kan Jozua toch voor God niet bestaan. Jozua is van hem. En dan gebeurt er wat, hè. Dan worden die vuile klederen uitgetrokken, krijgt hij wisselklederen. Witte klederen. Kan die voor God mee bestaan? Krijgen Gods kinderen ook een wit kleed? En toch hè. Hier bevuilen ze dat kleed telkens weer. Telkens bezoedelen ze het. En telkens is die verklager der broederen, de duivel erbij. En die wijst erop, hè. En die zegt tegen Gods kinderen, misschien zit er hier vanavond zo wel iemand in de kerk. Die zo aangevallen wordt door die verklager der broederen. Die zegt, genade, dacht u werkelijk dat God van u af weet? Dat er in uw leven genade is verheerlijkt? Moet eens kijken wat er allemaal in uw hart leeft. Denk u werkelijk dat een oprecht kind van God, dat hij zo leeft, dat dat ook in zijn leven voorkomt, die zwarte vlekken, roetzwart. De verklager der broederen. Hij doet niets anders dan Gods kinderen aanklagen. Telkens maar weer. En ze struikelen dagelijks in velen. Hé, maar straks een wit kleed. Hier bezoedelen ze hun kleed. Hier hebben ze telkens maar weer nodig. Hoe komt dat kleed wit? Door het bloed van Christus. Hier hebben ze telkens maar weer nodig om gereinigd te worden. Telkens maar weer. Net als die priesters die dienden in de tempel. Die moesten telkens hun handen wassen en hun voeten in dat wasvat. Die bevuilden ze telkens weer. En zo is het nu ook als het gaat over dat witte kleed. Weet u dat het is, hè? Als het gaat over de staat van Gods kinderen, dan moet u zeggen dat kleed is wit. Wit. In Christus zijn ze rein, zijn ze heilig voor God. Dan ziet God ze volmaakt aan in Christus. Maar in zichzelf, dan heb u het over het standelijke leven. In zichzelf onvolmaakt, zondaren, telkens maar weer. Maar nu ziet Johannes de kerk in de hemel. En in de hemel vallen staat en toestand samen. Witte klederen, wit gewassen in het bloed van het lam. Lange witte klederen. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Nou, de oosterling droeg een lang kleed, maar wees eerlijk. Een lang kleed is ongemakkelijk, hè? Als je een end moet lopen en je hebt een lang kleed aan, dan belemmert dat iemand in zijn lopen. En zeker met werken, op het land bijvoorbeeld. Wat gebeurde er dan? Wat deed de oosterling dan? Dan schortte hij dat kleed op, dan trok hij het omhoog. En dan bond hij het vast met een gordel. Daarom had een oosterling een gordel. Om dat kleed, om dat omhoog te houden. Zodat de benen vrij waren, zodat er makkelijk gewerkt kon worden. Als hier nu staat, lange witte klederen. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat Gods kinderen thuis zijn. De reis is ten einde. Het werk is ten einde. Opdat zij rusten van hun werken. Dan mogen ze de eeuwige rust in. Daar staan ze in de lange witte klederen voor de troon van God en voor het Lam. Daar zijn ze werkelijk verlost. Verlost van de zonde. Daar mogen ze God volmaakt dienen. Daar zijn ze verlost van zichzelf. Ze mogen hem dienen. Johannes ziet het in het vervolg. Dag en nacht in zijn tempel. Want dat is ook waar. Dat staan dat wijst op het dienen van God. Denk eens aan de engel Gabriel. Als hij zich bekend maakt aan Maria, dan zegt hij: ik ben Gabriel die voor God staat. Staan dat weest op dienen. Weet je hoe dat het in de tabernakel in de tempel was? Als je die doorging, kon je nergens een stoel vinden. Die priesters die mochten nooit zitten. Die waren altijd bezig. Die liepen daar in hun priesterlijk gewaad. Maar hier mogen ze staan in haar priesterlijk gewaad. Hier mogen Gods kinderen eeuwig God dienen. In dat binnenste heiligdom. In de hemel zelf. Dus het is een verloste schare. Dat witte kleed. Vlekkeloos wit. Daar zal nooit meer een vlek op komen. Nu zijn ze voorgoed verlost. Verlost van zichzelf. Verlost van de zonde. Nu het derde. Het is ook een triomferende schare. Want ze staan daar niet alleen met lange witte klederen, nee. Ze hebben ook palmtakken in hun handen. En die palmtakken die wijzen op de overwinning. Nu zijn er verklarers die zeggen, ja, maar zo werden ze bij het volk van Israël niet gebruikt. Dus die lijn die mag je helemaal niet doortrekken. Als het gaat over die grote scharen, die ontelbare scharen. Die palmtakken, nee, die wijzen daar niet op. Maar gemeente, het gaat hier toch niet in de allereerste plaats alleen over het volk van Israël. Zeker hen tellen als bij Israël ingelijfd, we hebben ervan gezongen, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Aan dat volk van Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd, we zijn in Israël ingelijfd. Maar het gaat toch ook over die heidenen. Het is toch een ontelbare schare. Ze komen toch ook uit het heidendom onder het Oude Testament. Ja, toen ging het over het volk van Israël. Hoewel, ook toen werden de heidenen toegebracht. Maar het waren er maar zo weinig. Het waren de eerstelingen van die grote oogst die eenmaal zou volgen. U kent ze wel. Vast en zeker. Rachab. Een vrouw met een slechte reputatie. De hoer van Jericho. Rut. De Moabitische. Naaman. De Syriër. Ze zijn op een handje te tellen. Maar ze werden toegebracht onder het Oude Testament. Maar nu gaat het over die grote wereldoogst. Uit, het staat er toch... uit alle natiegeslachten, volken en talen. En daarom die palmtak, dat is de palmtak van de overwinning. Als de overwinning was behaald, dan mocht de palmtak, daar werd er mee, hadden ze die in de hand. De overwinnaars hadden de overwinning behaald. De palmtak, dat betekent ze hadden moeten strijden. Gemeente, weet u het nog? Wij strijden, hè? We hebben het gehoord. Maar wij strijden een verkeerde strijd. We moeten het gaan verliezen. Van God gaan verliezen. Die palmtak, dat is niet alleen de palmtak van de strijd en de overwinning. Maar de palmtak is ook de tak van de vrede. De vrede, ja. Daar gaat het over de vrede met de naaste. Een grote schare gemeente. We hebben het net gezegd, hè. Dan vallen de kerkmuren weg. Ik heb eens gelezen van een predikant en die had daar nogal moeite mee. Tijdens zijn leven, en hij kwam aan het eind van zijn leven, kwam hij er wel achter. Ach, hij had wel eens een beetje gekat naar andere kerkverbanden, waar ook geroepen knechten van God stonden. Een beetje erop afgegeven en hij moest dat nu. Hoe zou dat nu goed komen? En toen liet de Heer hem zien. In de hemel zou hij verlost zijn van zichzelf. Ziet u het? Als een mens er met zijn eigen tussen zit. Dat geeft verwijdering. Dan gaan zelfs de discipelen twisten wie van hen de meeste zou zijn. Maar als een mens nou verlost is van zichzelf. dan heeft hij daar helemaal geen last meer van. Dan kan het inderdaad één kudde en één herder zijn. Dat zal het in de hemel volmaakt zijn. Daar zal die bede van Christus volkomen verhoord zijn. Vader, ik wil dat zij één zijn. Gelijkerwijs wij één zijn. In de hemel is dat volmaakt. Dan zal de vrede zijn onderling. Een grote schare. Vrede met elkaar. Maar bovenal vrede met God. Hey, wanneer krijgt een mens nou vrede met God? Weet u wanneer? Als u het een keer van God mag gaan verliezen. Als u een welgevallen krijgt in de straf van uw ongerechtigheid. Als u het met God eens wordt. Dan krijgt een mens toch vrede. Vrede met God, anders strijden we tegen God. Maar om nou van hem is te verliezen. Dan worden de wapens ingeleverd. Dan gaan we capituleren. Dan gaan we onszelf overgeven. Hey, dan wordt voor het eerst toch die vrede. Die wordt al gesmaakt in het hart. Met God eens. Dan kan God je geen kwaad meer doen. Zeker. Het gaat verder. Ja, want die vrede is er alleen door Christus. Hij heeft die vrede verworven. Hij is de vredevorst. Hij heeft de volkomen overwinning behaald. Palmtakken. Weet u wanneer dat ze ook werden gebruikt? Op het Loofhuttenfeest. Dat feest dat herinnerde aan de woestijnreis. Hoe dat het volk van Israël 40 jaar door de woestijn heen had gezworven. Maar toen mochten ze in het land der belofte dat Loofhuttenfeest gaan vieren. Hoe dat de Heer ze door de woestijn had geleid. Hoe dat hij daar de overwinning had gegeven. De vijanden rondom, van binnen. Denk eens aan Amalek. De eersteling die tegen het volk van Israël heeft opgestaan. Amalek, die dacht het volk van Israël om te brengen in de woestijn, zodat ze de erfenis niet zouden verkrijgen. Amalek, de aartsvijand. Ja, want Amalek heeft op een lafhartige wijze het volk van Israël aangevallen. Precies op de zwakste plek. Precies in de staart van het volk. Daar waren de oude mensen. Daar waren de kleine kindertjes, de vrouwen. De zwakke plek van het volk. Die wist hij precies te vinden. En zo is nog, hè, de grootste vijand, de duivel. Een vijand. Weet precies waar de zwakke plekken bij ons zitten. Veel beter dan dat we het zelf weten. Heeft op de ondergang van de kerk, heeft hij het aangelegd. Maar nu was er een biddere. Mozes. Hij heeft gebeden dat dat volk niet omkwam. En zo bidt nu ook die grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. Die bidt aan zijn vaders rechterhand. Mozes werd er moe van, hè? Zijn armen zakten. Maar die grote voorbidder, die wordt nooit moeder of mat. Die bidt nu altijd voor zijn kerk. En door hem zullen ze straks die palmtak ter overwinning hebben. Ik heb voor u gebeden, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, dat uw geloof niet ophoude. Wat een troostrijk gezicht, toch niet? We gaan naar onze laatste gedachte. Daar gaat het over, het is ook een aanbiddende schare. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen met de dichter van Psalm 89. Het zevende vers, hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort en wat daar verder volgt.
laatste gedachte, gemeente. Het is ook een aanbiddende schare. Weet u waar het nu niet om gaat? Dat is wel een groot wonder. Het gaat niet om die witte klederen. Het gaat ook niet om die palmtakken. Maar het gaat om het werk wat ze mogen doen. Want wat wil God nu? Dwars door de val heen gaat hij ervoor zorgen dat zijn welbehagen zal voortgaan. Daar gaat hij voor zorgen. Wat was dat welbehagen van God ook alweer? Nou, hij wilde van eeuwigheid dat er een volk zalig zal worden. Waarom zijn we eigenlijk geschapen? Om God groot te maken. Om God te loven en te prijzen. In het paradijs, daar was God alles. En wij mensen waren niets. En dat is nu door de zonde anders geworden. Dat is door de zonde anders geworden. In het paradijs mochten wij God bedoelen. Bedoelden we onszelf helemaal niet. Stond ons ik niet in het middelpunt. Maar sinds wij gevallen zijn is dat zo anders geworden. En nu gaat het erover dat God zijn doel bereikt. Dwars door alles heen. En dat is de verheerlijking van zijn naam. Nou, daar loopt nou alles op uit. Dat is het belangrijkste. Daar gaat het over. Dat God de eer krijgt. En de zondaar de zaligheid, want dat is ze. Dat is op het allernauwst aan elkaar verbonden. Dat wisten die engelen wel, hè. Die in de velden van Efrata hebben gezongen, ere zij God. In de mensen een welbehagen. Ja, dat is nauw aan elkaar verbonden. En dat zien we hier in de tekst ook. Als we lezen, en zij riepen met grote stem, zeggende, uit alle talen, maar nu spreken ze één taal. Het gaat om de verheerlijking van Gods grote naam. Nu roepen ze het uit, de zaligheid, zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. De zaligheid. Hey, waar moeten we eigenlijk de diepste oorzaak van de zaligheid zoeken, gemeente? Waar moet u dan zijn? Bij God de Vader. Dat is wel genoemd de bewegende oorzaak van de zaligheid. God de Vader, die wilde een volk zalig maken. God de Vader en onze schepping. Die heeft ons volmaakt geschapen. Die heeft ons zo geschapen dat wij hem zouden loven en zouden prijzen tot in alle eeuwigheid. Maar geheel vrijwillig vanuit de liefde van het hart. Dat hebben we nou net niet gedaan. We zijn door de duivel tot zonde verleid en we konden staande blijven. Niet de duivel de schuld gaan geven. Er is iemand geweest die heeft gezegd, arme duivel, hij krijgt overal de schuld van, maar wij hebben het gedaan. Wij zijn hem toegevallen. Ja, toch? Dus wij zijn van dat heilspoor afgegaan, wat God ons kwam aan te wijzen. Doe dat, en gij zult leven. Doe dat, gehoorzaamheid. Nee, niet zomaar. Maar vanuit de liefde van het hart. Daar had God recht op. Heeft ons goed en recht geschapen. Gehoorzaamheid uit liefde. Dat hebben God opgezegd. We zijn gevallen. Maar nu is God, de duivel, voor geweest. Wat? Hij is in mijn eeuwige slag voor geweest. Heeft een volk verkoren van voor de grondlegging der wereld. Wie het zijn, dat weten we niet, weet God alleen. Van voor de grondlegging der wereld. En die zullen zalig worden. Maar hoe moet God ze nu zalig maken? Want God verloochent zichzelf niet, hè? God heeft zichzelf volmaakt lief. Daar zit nou net op vast, gemeente. God is een liefhebber van zichzelf volmaakt, maar wij ook, hè? Dat zijn we geworden door onze diepe val in Adam. In het paradijs hadden we liefde voor God. Maar hoe kon God nu een volk zalig maken?
En dat hij toch God blijft. Met andere woorden, hoe kan God een volk zalig maken met behoud van zijn deugden? Nou, daartoe is Christus nu gekomen. Om de deugden van zijn vader te verheerlijken. Daarom wilde hij mens worden. Daarom wilde hij lijden. Daarom wilde hij sterven. Hij wilde de schuld gaan betalen. Hij wilde ervoor gaan zorgen dat zondaren op rechtsgronden met God verzoend kunnen worden. En daarom de bewegende oorzaak van de zaligheid moeten we zoeken in God de Vader. En de verdienende oorzaak, God de Zoon. Hij heeft de zaligheid volkomen verdiend. En niet alleen verdiend. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Nu gaat Christus verder met zijn werk in de hemel. Hij zet zijn werk voort. Die schare, een ontelbare schare, is nog niet compleet. Johannes ziet ze hier compleet in de hemel. Maar er moeten er nog worden toegebracht. Dat huis is nog niet vol. De Heere zegt nog tegen zijn knechten: dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. We hebben het gezegd, hè. We moeten maar niet tellen. We moeten onszelf afvragen, hoor ik erbij door wederbarende genade? Mag ik nu straks eeuwig God groot maken? Eeuwig God danken voor de zaligheid? Uitgedacht door de Vader. Verworven door Christus. Toegepast in het hart. Door de Heilige Geest. De zaligheid. U weet wat de zaligheid is, hè? Dat is God zelf. Dat is God zelf. Daar heeft David van gezongen. Die God is onze zaligheid. Als je God tot je deel mag hebben, dan ben je zalig. Dat betekent, dan ben je vol van God. En als je God nou mist, dat is erg. Dan ben je vol van de wereld, vol van de zonde. Als we dan zo sterven, dan kan het niet meer goed komen. En daarom, als dat werkelijkheid wordt in het leven, gemeente, dan komt er ook een heilige haast. Dan gaan we het verstaan. Haast u, spoed u om ons levenswil. Dan worden we heilig onrustig om zo God te gaan zoeken. Met ingespannen krachten. Want dan kan het ieder moment te laat zijn. Dan hebben we geen rust meer. Dan zegt de Heer: zoek den Heer. Terwijl hij te vinden is. Roep hem aan in de weg van het gebed. Terwijl hij nabij is. Amen.